Dit is Studio Langehans, de onafhankelijke en ongesponsorde podcast voor de huisartspraktijk over diabetes, obesitas, chronische nierschade en cardiovasculair risicomanagement.
Ja, en daar zijn we weer met alweer de 22e podcast. De podcast van december 24, dus tijd vliegt. Mijn naam is Suzanne Bakker, kaderhuisarts. En vandaag, tot mijn grote vreugde, samen de podcast met Martin Willink, onze man van het Forum. Martin, leuk dat je ook een keer host bent.
Ja, dank je Suzanne. Wel eens tijd dat ik hier eens kwam opdagen.
Zeker, zeker. Toch weer andere taak. En om meteen maar te beginnen, had jij nog een leuke casus uit de praktijk?
In de dagelijkse praktijk.
Ja, zeker. Nou, niet uit mijn praktijk, maar een collega van mij die stuurde mij een brief van een patiënt. 67-jarige man die zich presenteerde met hyperglycemie, dorst. Had hij afvallen sinds een aantal weken. En bij controle in de huisartspraktijk had hij een hyperglycemie van 32. Is toen ingestuurd en dat was wel leuk. De internist die heeft het heel voortvarend opgepakt. Hij heeft gekeken of er geen ketoacidose was of een hyperglycemisch hyperosmolair syndroom. Dat was allemaal niet zo, maar wel een forse proteinurie. Een albumine-creatinine-ratio van 32. Gelijk eigenlijk aan de hyperglycemie, was ook 32.
Oh,
was
okay.
Toevallig. Ja, ja. Toevallig hetzelfde getalletje. En wat doen ze dan daar? Ketoacidose uitgesloten, 4 eenheden snelwerkende insuline. En vervolgens denk ik, wij zouden dan in de eerste lijn metformine of glycoside geven. Nou is de internist, er is een verhoogde ACR, dus gevaar voor je nieren. Start gelijk met SGLT2-remmer.
Okay.
Dus dat vond ik eigenlijk wel een beetje verrassend en ook wel grappig. Ja. Want het is meteen natuurlijk een opmaat naar onze nieuwe NRG-standaard, waar ook een sneller die differentiatie gemaakt wordt.
Zeker, maar ik hoor je ook een beetje verbazing. Wow, meteen een SGLT2-remmer. Waar zit de twijfel?
Nou, ik dacht ook als je nou die hyperglycemie compenseert of corrigeert, misschien zakt dan ook wel de proteinurie wat weg en is er helemaal niets meer sprake van een echt gestoorde waarde.
En is dus het geen zeer hoog risicopatiënt eigenlijk?
Exact.
Ja. Ja.
Wat hij dus nu wel is. Hè. Dus eigenlijk wordt er al vanuit de oude of de huidige standaard geredeneerd. Hoog risicopatiënt en gelijk SGLT2-remmer erin. Ja. En dat is natuurlijk wel uitgesloten dat er geen ketoacidose was. Hè? Dus dat was wel de veiligheid al.
Dat is natuurlijk supergoed. Ik zit te denken, want volgens mij mag je toch ook pas de diagnose albuminurie, proteinurie stellen. Hè, als dat meerdere keren onderzocht is en niet als iemand ontregeld is.
Ja. Nee, precies. Wij zouden gewoon glycoside pakken en dan in het vervolg eventueel oppakken.
Precies. En ben je dan nog bang dat iemand misschien toch ook nog een LADA zou kunnen hebben? Want het was een nieuwe diabetespatiënt met hele hoge glucose. En dan een SGLT2? Of was dat niet je zorg?
Nou, dat triggerde mij in eerste instantie natuurlijk ook wel. Maar goed, er is een ketoacidose uitgesloten. En de klachten bestonden al wel ruim 4 weken, progressief. Maar je hebt geen HbA1c.
En geen ketone, begrijp ik dus.
En geen ketone, hij was niet zuur. We hebben bloedgas gedaan en dat was allemaal goed.
Ja, nou, interessante casus.
Zeker,
Ik had zelf iets heel anders. Het was eigenlijk een vraag van een praktijkondersteuner uit mijn praktijk over een patiënt. Het is een beetje een moeilijke patiënt. In ieder geval, hij is ongelooflijk aardig, maar wel heel lastig. Want hij komt heel vaak niet. Hij zit vaak in het buitenland voor zijn werk. Het is een meneer van 53 met type 2 diabetes. Zijn hele familie heeft type 2 diabetes met veel complicaties. En die meneer is dan weer, heeft hij de HbA1c 700. Dan pakt hij het weer op en is het weer 50. En nu was hij weer een beetje uit beeld geweest. En hij kwam weer eens terug. HbA1c was 70. Maar hij had weer de motivatie helemaal te pakken. Dus onze POH had hem gemotiveerd voor betere leefstijl. En die heeft toen ook zijn 4-maal-daags insulineschema omgezet naar een 1-maal-daags samen met een GLP-1. Was hij ook zeer over te spreken. En toen is de HbA1c gezakt van dus 70 naar 57. En tegelijkertijd zag mijn POH, deze meneer heeft diabetische retinopathie. Die is onder controle bij de oogarts. Maar hij had daar al een jaar geleden weer voor controle moeten komen. Want de laatste controle bleek het, die meneer is in het verleden gelezerd. Toen bleek het allemaal onrustig geweest, was licht uit deem. Maar hij was nooit meer gekomen. Dus hij, hup, die meneer naar de oogarts gestuurd. En toen bleek er echt een forse toename te zijn van zijn retinopathie. Er was centraal uitdeen beiderzijds. Er was ook een lichte visusdaling. Er was ook nog ischemie van de temporale achterpol. Ja, mijn POH was een beetje van, oh jee, heb ik dat nou gedaan? He, die was een beetje van, had ik het langzamer moeten laten dalen? Komt het door de GLP-1? Nou, die zat een beetje in de stress ervan. Dus ik dacht, goeie vragen. Ja, zeker. Want wij zeggen altijd, ja, bij een HbA1c van 86, hè, dan moeten we heel voorzichtig zijn en noem maar op. Ja. Maar ik dacht, dit lijkt me echt een perfecte vraag voor een oogarts.
Ja, zeker.
En ik weet dat we iemand daarover kunnen bellen. Laurens Kamperman, oogarts uit het Meander Centrum ziekenhuis uit Amersfoort. Dus die gaan we even bellen.
Oké, ben benieuwd.
Bellen met een expert.
Met Laurens Kamperman.
Ja, hallo, met Suzanne Bakker en Martin Willink van Studio Langerhans.
Dag Laurens.
Hoi, goedemorgen.
Ja, fijn dat we jou even mochten bellen. Die casus over die patiënt, hè, die dus eigenlijk de ogen, ja, die was al bekend met diabetische retinopathie. En dat is nu fors verslechterd. En de POH die vroeg zich af, komt dat nou door die daling? Kan je daar iets over vertellen?
Ja, zeker. Ja, wat je heel goed moet realiseren is dat er zeker momenteel wat literatuur uitkomt die aantoont als je strak gaat reguleren dat er wat veranderingen in de retinopathie kunnen optreden. Maar wat veel belangrijker is en waar al heel lang literatuur over is, is dat als je langdurig slechte regulatie van suikerziekte hebt, dat je sowieso meer kans hebt op progressie van je aandoening. Dus ik denk altijd dat dat veel zwaarder weegt dan de veranderingen die bij recente strakkere regulatie plaatsvindt.
Ja.
Ik denk altijd dat je moet streven naar goede regulatie. Mm-hmm. Maar op het moment dat je merkt dat je ineens iemand strakker gaat afstellen, dat je dan misschien de controles er rondomheen even wat verhevigt. Maar ik denk zeker niet dat je moet gaan tegenhouden dat je bepaalde medicatie niet durft toe te passen. Omdat je dan bang bent dat er veranderingen ineens zouden gaan optreden.
Oh ja, ja. En ik krijg ook wel eens een brief terug van de oogarts. En dat is dan meer van als ik van tevoren een fundusfoto heb gemaakt en er zijn oogafwijkingen. Zeg van ja, je moet het wel laten dalen, maar niet te snel. En dan vraag ik me altijd af, ja, maar hoe langzaam dan? Of hoe snel?
Ja, zeker. Ja, nou, dat is een hele lastige, denk ik. Kijk, het komt niet zo heel vaak voor progressie. Hè? Dus laat dat duidelijk zijn. Mm-hmm. Dit gaat om een paar procent van de patiënten die progressie van hun retinopathie heeft bij het strak reguleren. Dus dat zijn al die mensen die dichtbij een neovascularisatie zitten.
Ja, ja.
Dus hierin geldt inderdaad dat het moment, ja, hier inderdaad, hè, dus bij overleg bij patiënten met een reeds bekende pre- of proliferatieve retinopathie met de behandelende oogarts.
Ja, ja. En dat vind is goed dan, genoeg, zeg maar, of is dat zelfs nog een beetje voorzichtig, hoor ik je een beetje zeggen? Of,
Kijk, je gaat dan, weet je, het lastige is, wij hebben dan ook geen antwoord. Dat is het moeilijke eraan, hè. Uiteindelijk wil je ze strakker reguleren, misschien wil je dan zo traag als mogelijk is. Mm-hmm. Maar het gaat dus echt om die risicopatiënten. Dus al die anderen, al die mensen met een beetje micro's en een paar bloedingjes in de retina, ja, dat is vervelend, want dan weet je namelijk van dat die over 10, 15 jaar, als ze hun gedrag niet weten te verbeteren, alsnog bij die risicogroep horen. Maar dit gaat initieel alleen maar om die mensen die echt heel dicht bij die problematiek, zeg maar, zitten, of die problematiek al hebben, hè.
Ja, dus die fysisch
bedreigende retinopathie hebben. Ja. En dat is eigenlijk de patiënten waar het om gaat. En al die anderen gaat dat voor de snelle instelling gaat het helemaal niet om.
Nee, precies. Dus als ik je zo goed
dus dat
beluister
staat hier
nog
heel
een keer.
Goed.
Ja, dus het staat er goed. Dus dat, nou, dat is dus fijn
dat
om
staat,
te weten.
Dat staat hier goed inderdaad. Ja, ja. Dus het gaat echt alleen maar om pre-proliferatieve of proliferatieve retinopathie. Ja. En dan vind ik in praktijk heel moeilijk om daar ook iets zinnigs over te zeggen, ja, hoor. Kijk, ik zou inderdaad altijd zorgen dat je een beetje voorzichtig bent dan. Mm-hmm, mm-hmm. Maar ja, ik zou het er niet voor laten.
Nee.
Ik zou niet bepaalde medicamenten ervoor laten.
Ja. Mm-hmm. En die richtlijn is natuurlijk ooit opgesteld, hè, puur voor die, hè, als wij starten met insulinetherapie. Maar het gaat om de daling, wat je al eerder zei. Hè?
Exact. Ja, exact. Ja, ja, exact. Ja.
Dus of je nou met leefstijl of bariatrie of met GLP-1, het maakt niet uit. Mensen met dit soort afwijkingen, die echt die risicogroep, dan moet je eigenlijk gewoon die richtlijn volgen.
Want hoe zit het nou met die...
Ja, de richtlijn volgen. Mensen die überhaupt langdurig weer beter gereguleerd worden, zullen ook soms afname van afwijkingen weer aantonen. Hè? Dus uiteindelijk is het vooral ook oppassen dat iemand niet verslechtert op langere termijn. En ik denk dat je altijd meer bereikt met op langere termijn iemand goed afstellen dan dat je verslechtert met een korte termijn verandering doordat je iemand strak afstelt.
En met goede regulatie, dan bedoel je natuurlijk de bloedglucose-regulatie. Vaak staat er in de brief ook nog van doe de tensie beter en het LDL moet ook allemaal beter. Hoeveel voegt dat dan nog toe? Of is dat misschien nog veel maanden belangrijker?
Ja, nou, het zijn allemaal natuurlijk risicofactoren die bijdragen. Dus ik denk dat ze altijd gezamenlijk gezien moeten worden. En ik denk ook heel vaak dat er natuurlijk de risicofactoren om diabetes überhaupt te ontwikkelen vaak ook mede factoren zijn voor je cholesterolregulatie en dergelijke.
Ja.
Natuurlijk is overgewicht natuurlijk een hele belangrijke factor.
Ja.
Hey, je zei net van en als het dan snel daad, moet je gewoon even wat strenger controleren of wat frequenter. Maar wat bedoel je daar dan precies mee?
Nou, bijvoorbeeld een oogartscontrole zou je bijvoorbeeld nog een keer vaker in kunnen stellen. Kijk, bijvoorbeeld als jij rondom zwangerschap doe je dat ook. Dat je dan even wat strakker in de gaten houdt. Omdat er een bepaalde factor is die invloed heeft op de progressie van je retinopathie. Dan bepaal je vooraf wat de mate van diabetische retinopathie is. Mm-hmm. En op basis daarvan bepaal je of je iemand heel kort wil volgen. Ja. Of als er weinig retinopathie is, nog één keer even voor de zekerheid wil checken.
Ja.
En dat is eigenlijk een beetje een vergelijkbare factor. Als dat je strakker gaat reguleren, dat er even iets kan veranderen in die tijd. En dat je dan bijvoorbeeld dus een check extra afspreekt.
Ja,
dus en dat geldt dus bij hogere mate van retinopathie dus strenger eigenlijk.
Ja, dus je kijkt eigenlijk van, je schat als het ware in, wat is de kans op nog meer ellende? En als dat de voorafkans groot is, dan laat je iemand vaker terugkomen.
Exact, exact. Ja. Hè? Als iemand bijvoorbeeld echt heel veel bloedingen en kleine microaneurysmata overal in de retina heeft. He, dus echt zo'n fase waarin je eigenlijk zit te wachten totdat de eerste neovascularisaties in de retina zichtbaar gaan zijn.
Die nieuwe vaatjes.
Op dat moment vaatnieuwvorming inderdaad. Op dat moment kun je dus inderdaad zeggen van dat is het moment dat ik iemand vrij strak in de gaten hou.
Ja.
Terwijl als er in de brief van de oogarts wordt beschreven dat er twee microaneurysmata in de hele retina zichtbaar zijn. He, dus hele geringe. Meestal staat er dan ook in de conclusie zeer geringe of milde niet-proliferatieve diabetische retinopathie.
Mm-hmm.
En op dat moment kun je zeggen van dat is iemand die, daar hoeven we ons niet zo zorgen om te maken.
Oh, dat is ook wel goed om te weten, want ik lees die brieven dan wel. Ja, gering, mild, Dus jij zegt twee van die microaneurysmata, van die kleine aneurysmata, daar kijk je niet zo van op, begrijp ik.
Nee. Eigenlijk is het is altijd belangrijk om je te realiseren dat visus bedreigende retinopathie treedt relatief laat in de aandoening op. He, dus alles wat je daarvoor doet is niet zo spannend. Het gaat vooral om de lange termijn.
Ja.
Het gaat vooral om mensen die 20, 30 jaar lang diabetes hebben. En als die al vrij vroeg geringe afwijkingen hebben, dan gaan ze wel geleidelijk aan naar meer afwijkingen toe veranderen. Maar de mensen die acute veranderingen gaan doormaken, die echt structureel invloed hebben op je beleid, dat je dus verandert van niet bedreigend naar wel bedreigend door toedoen van een medicijnverandering.
Ja.
Dat zijn eigenlijk vooral de mensen die al ver gevorderd zijn.
Ja. En Laurens, maakt het nog uit of je de verlaging dan met insuline bereikt of GLP-1?
Nou, daar is nooit een vergelijking in de literatuur in geweest. Mm-hmm. Ik denk dat je die niet, dat je dat niet helemaal te weten komt. Het wordt van beide dus separaat van elkaar in literatuurstudies wordt het aangetoond. Hè, dat er bij een klein deel van de mensen dus inderdaad veranderingen kunnen optreden. En ik denk niet dat je die getallen echt één op één met elkaar kunt vergelijken.
Want die VEG's, hè, die zouden dan juist door insuline gestimuleerd worden. Wat dan meer die nieuwvorming zou kunnen geven. Maar dat vind je bij GLP-1 dan niet. Maar jij zegt dat is toch eigenlijk niet zichtbaar in de groep.
Nee, dat is een beetje het probleem inderdaad. Ja, dat is een beetje het probleem. Je kunt er allerlei theorie op loslaten en dan denken van dit zal wel de reden zijn waarom het bij insuline gebeurt. Mm-hmm. Maar je ziet het dus bij andere medicamenten ook ontstaan die niks met groeifactoren te maken hebben.
Dus dat ontkracht die hypothese een beetje.
Ja, misschien. Of het zijn toch twee verschillende mechanismen. Ja. Dat kan natuurlijk ook altijd nog. Ja. Maar, dit weten we gewoon niet. Mm-hmm. Dit is allemaal op basis van wetenschap bepaalde ideeën erover hebben. Ik denk inderdaad dat het mechanisme dus niet zozeer de anti-VEGF of de groeifactoren per se zijn. Ik denk inderdaad dat er een ander mechanisme achter zit als het al één mechanisme is.
Ja. Dus, we houden het in de gaten.
Ja. Yes.
Hey, ik heb nog een laatste vraag, Laurens. De laatste tijd hoor je nog wat van over die Nion. Hè? Dat is een artikel verschenen in de JAMA. Dat het meer voor zou komen bij mensen die GLP-1 gebruiken. Dat is natuurlijk iets anders als de angiopathie waar we het net over hebben.
Ja, absoluut. Zeker. Ja. Ja, dit is nog echt iets wat gaat om zeg maar eenlingen in een hele grote groep met gebruikers. En ik weet nog niet of je dit echt als een helemaal daaraan gerelateerd probleem moet zien.
Nee.
Er zijn wat meldingen ervan, maar ik weet zeker nog niet hoe dit precies zit. Ik vind het wat gevaarlijk om het al echt te zien als een factor die je beslissing moet beïnvloeden.
Duidelijk.
Ja, oké. Nou, super bedankt. Ja. En fijn dat je even tijd voor ons kon maken. En tot later. Dankjewel.
Oké, fijne kerstdagen.
Uitstekend.
En fijne kerstdag.
Ja, dankjewel. Tot ziens.
Dag.
Ja, interessant verhaal. Samenvattend.
Ja, dat is best wel even ingewikkeld. Hè? Maar als ik het goed begrepen heb, is eigenlijk de lange ongeregelde diabetesduur, dus langere hoge HbA1c, belangrijker eigenlijk dan de snelheid waarmee je het HbA1c laat dalen.
Ja. Als in lange duur zorgt meer voor ellende dan die snelle daling.
Precies, hè? Dan is er heel veel microangiopathie die dan kan verergeren bij die daling. Maar die microangiopathie is er eigenlijk al, of die in aanleg, door die lange duur van slecht geregelde instelling.
Ja, nee, prima. Mooi. Dan is het alweer tijd voor de bladen.
Opvallende zaken uit de vakbladen.
Ja, net uit. Online gepubliceerd. De nieuwe lang verwachte NAG-standaard diabetes mellitus. Heb je hem al gelezen?
Ik zal niet zeggen dat ik hem helemaal binnenste buiten achterste voor heb gelezen. Maar toch wel een groot deel. En ja, wat jij zegt, hè, lang verwacht.
Mm-hmm.
En wat ik nu wel heel mooi vond, en ik denk dat het hele veld daar wel eigenlijk wel blij mee is, dat de indeling, de stappenplan, ene kant gelijk gebleven is, andere kant ook duidelijk toegespitst is naar de patiënt zelf. En je begint nog steeds met leefstijl, metformine. En dan stap 2 wordt veel meer gekeken naar patiëntkarakteristieken. En dan zal glycoside nog steeds wel voor een groot deel van de mensen de eerste keus blijven. Maar misschien iemand met fors overgewicht kan je dan al gelijk naar GLP-1.
Ja.
En dan wordt het gelijk alweer lastig. Want dan krijg je bijvoorbeeld dat iemand een langere periode, zeg maar 3 maanden, GLP-1 heeft. Het HbA1c zakt wel,
mm-hmm.
maar het gewicht zakt niet.
Ja.
Dat zie je gewoon. Nou, dan is het dus eigenlijk een heel duur middel om je gewicht te laten zakken. Dus dan moet je dus eigenlijk weer
Om je HbA1c
te laten zakken.
Heel goed. Ja, dus
het gewicht zakt niet.
Ja, en het HbA1c wel.
Ja, dus in feite doet die GLP-1 niet waarvoor je hem hebt ingezet. Namelijk naast HbA1c-daling gewichtdaling.
Ja.
Dus dan moet je toch terug naar Ja, ik denk dan toch de glycoside, wat prima HbA1c-daling geeft. En wat neutraler op gewicht is.
Ja, dus je zegt, ja, het is mooi, maar het geeft ook meteen weer ingewikkeldheden. En dit is
precies,
er één van.
Precies.
En het is ook weer net anders als in die vorige standaard. Hè? Want dan moesten we kijken bij de GLP-1 van daalt je HbA1c voldoende.
Ja.
Maar nu, veel belangrijker, daalt je gewicht voldoende.
Ja. Nou, dat is eigenlijk de toegevoegde waarde van een GLP-1 boven de standaard SU.
Ja.
Ja, voldoet hij daar niet aan, dan moet je terug naar af.
Ja, ja. Nee, dat is meteen een interessante. En zijn er nu andere dingen die je morgen direct anders gaat doen in de praktijk? Of zover heb ik nog niet helemaal gelezen?
Nou ja, ik heb dus echt kort dag. Maar ja, ik ga zeker meer gedifferentieerd kijken. Wat heeft deze persoon voor aanvullende risicofactoren? En is dan glycoside nog steeds de eerste keuze? Of moeten we links of rechts af?
Ja, ja. En dan dacht ik, hè, inderdaad zijn er aanvullende risicofactoren. En kunnen we daar nog iets aan doen?
Ja.
Hè, want ik denk, we weten volgens mij ook, hè, nu staat er overweeg dan SGLT2. Allemaal prima. Maar ik denk ook, heb je de tensie goed behandeld? Kan het cholesterol misschien nog beter? Want we weten ook dat die risicofactoren wel volgens mij nog meer het risico verlagen dan die aanvullende.
Ja, zeker het cardiovasculaire risico.
Precies.
Hè, dat is belangrijk dat je hypertensie behandelt en je LDL goed hebt.
Ja.
En daarnaast mogelijk eventueel een nieuw middel, maar vaak is het niet eens nodig.
Nee. Nou ja, het is denk ik goed dat hij er is, die nieuwe richtlijn. Het vraagt veel weer nieuw denken, aanpassen. Het maakt ook leuk. We hebben natuurlijk een goede scholing erover. En ja. Nee, ik had een interessant artikel gelezen in de NTVG. Had je misschien ook gezien. Geschreven door Ellen Apperlo en onder andere Mentitia Vriesendorp. En ja, het gaat weliswaar over het ziekenhuis, maar zij pleiten eigenlijk voor dat bijspuitschema, hè, dat insulinebijspuitschema voor mensen in het ziekenhuis, dat moet in de ban. En ja, ze zetten dat mooi uiteen. Van ja, natuurlijk, hè, mensen in het ziekenhuis zijn vaak ontregeld, hebben een hoge glucose. En enerzijds is er ook wel bewezen, hè, dat als je daar niks aan doet, dat er dan meer wondinfecties zijn en dat er meer longontstekingen, zelfs overlijden zijn. Maar dat bijspuitschema, hè, met alsmaar prikken, bijspuiten, weer meten, et cetera. Ze zeggen, ja, dat is en patiëntonvriendelijk. Het is maar zeer de vraag wat dat voor winst oplevert. En zij pleiten van, ja, je moet het veel duurzamer bekijken. En duurzamer bedoel ik dan vooral dat het minder dagkoersen zijn, maar meer even nadenken over de komende dagen. Ja, dus zij pleiten van, je kan beter dan een bazaal schema instarten. Of desnoods een bazaal bolus. Dus ja, zij maken zich daar hard voor. En hebben ook uit onderzoek uit Amerika blijkt dat echt veranderd kan worden. Want ze schrijven ook, dus een van de eerste dingen die je als jongste artsassistent leert. Hè, het bijspuitschema, het lijkt heel praktisch. Maar zij zeggen, nee, dat kan echt anders. Mm-hmm. Dus ik vond het een interessant artikel. En ik dacht ook van, het gaat natuurlijk niet over de eerste lijn. Maar wij krijgen natuurlijk best wel vaak nog mensen terug uit het ziekenhuis die dan een of ander bijspuitschema krijgen en de thuiszorg blijft maar prikken. Dus nou, interessant.
Ja. Nee, dat vond ik ook. Ik heb het ook gelezen. En met name ook het aantal mindere ontregelingen juist. Doordat je ook minder gaat doen, hè?
Ja.
Anders fluctueer je al veel te veel. En
ja.
Ja, dat past ook wel dat wij ook zeggen, bijvoorbeeld onze 2v6-regel, gebruik hem spaarzaam. En
ja.
Het hoeft niet meteen strak geregeld te zijn. Dat komt later wel.
Ja.
Inderdaad, we krijgen inderdaad heel veel mensen mee naar huis die om de klipklap aan het meten zijn en allemaal weer bijspuiten, omdat dat in het ziekenhuis ook weer moest.
Ja, precies, precies. Ja. Oké. Okay.
Ik heb een leuk artikel gevonden in de New England Journal. Dat is natuurlijk niet eerst wat wij in Nederland als eerste doen, maar goed. Intensive blood pressure control in patients with type 2 diabetes. Dus intensieve bloeddrukcontrole, behandeling bij onze type 2 patiënten. Ik moet gelijk een kanttekening maken. Het is een Chinees onderzoek met een Chinese populatie. Maar ik vond de uitkomst wel heel erg leuk. Een behoorlijk grote groep mensen van ruim 12.000. 6.000 in de behandelgroep en 6.000 in de controlegroep. En het behandelgroep betekende dat je de bloeddruk waarde probeerde op 120 mm systolisch te krijgen.
Ja, een stukje lager.
Een stukje lager dan onze richtlijn. Hè? En de controlegroep zat op 140. Dus die werden ook behandeld. En dan zag je in die groep na 4,5 jaar, zag je toch dat in die groep mensen die intensiever behandeld werd, zag je duidelijk minder events. En events zijn de meest dingen. Hè? Dus de infarcten, de
beroertes,
dat soort dingen. Dat die er duidelijk minder vaak voorkwamen. Echt een significant verschil. Dus met andere woorden, en we hebben het vandaag al meer over gehad, bloeddruk behandelen loont dus echt.
Ja, ja. En dus lager loont nog meer.
Absoluut, ja.
En was er nog gekeken naar de bijwerkingen? Of dat mensen niet vaker vielen en dat soort dingen? Of is er niet naar gekeken?
Er kwam wel iets meer hypotensie voor, maar niet zodanig dat dat echt problemen opleverde.
Oké. Ja. Nou, interessant. Mooi.
Zeker.
Ja.
De vraag is natuurlijk in hoeverre het van toepassing is op onze groep diabetes. Maar qua leeftijdscategorieën, qua diabetesduur, was dat toch echt wel vergelijkwaardig, denk ik, met onze populatie.
Nou, het is ook wel goed om te horen, hè? Want ik merk, soms krijg je ook wel een soort bloeddrukmoeheid, hè? In de zin van 144, 142, mm-hmm. ook best. En de nieuwe standaard die zegt natuurlijk al van lager dan 140, maar 130 als het lukt. Dus het bevestigt maar weer, je zou bijna zeggen hoe lager hoe beter. Ja. Dat is natuurlijk niet helemaal zo uit deze studie. Maar omdat je daar scherp op moet zijn, voorkomt wel veel ellende in de toekomst.
Precies.
Ja. Ik had ook nog één, ook vers van de pers online in de Huisarts en Wetenschap stond echt een heel erg interessant artikel. Geschreven door Iris van Damme. Zij is PhD-onderzoeker van de Universiteit van Wageningen naar voedsel en diabetes. Maar zij heeft een artikel geschreven nog met wat anderen over het LDL-cholesterol stijgt bij een koolhydraatarm dieet.
Oh.
En wat ik het mooie vind in het artikel is vooral dat het een heel erg genuanceerd artikel is. En er is altijd veel te doen over LDL en over stijgen en koolhydraatarm. Maar zij beschouwt dat allemaal heel keurig. En de aanleiding was dat ze bij een vrouw, een slanke vrouw, en daar hadden ze een LDL gemeten van rond de 10. Ja, dus dan ga je denken aan familiaire hypercholesterolemie, noem maar op. Ja, dat was het allemaal niet. En toen kwam de aap uit de mouw. Die vrouw had een ketogeen dieet. Een koolhydraatarm dieet, dus minder dan 50 gram koolhydraten per dag. Ja, en dan kan je denken, oh, zie je, dus dat is dus helemaal niet goed. En dan krijg je dus hartvaatziekte van. Nou ja, zo kort door de bocht is het dus ook niet. Zij heeft dat bekeken en het blijkt inderdaad wel, hè, dat als mensen, zeker slanke, fitte mensen, zeg maar met een BMI onder 25, als die ketogeen gaan eten, en dan krijg je een soort versnelde vetmetabolisme. En nou, een beetje technisch verhaal, maar uiteindelijk gaat dan het LDL stijgen. En maar dat effect zie je minder als mensen met een hoog BMI, lage koolhydraten, gaan eten. Dus dat verschilt dus een beetje per mens, ook man en vrouw.
Was er een verklaring voor waarom dat BMI afhankelijk is?
Nee. Nou, de gedachte was volgens mij wel iets met de vetmassa, zeg maar. En met de fitheid, hè, hoeveel iemand gewoon beweegt. Mm-hmm. Daar had het ook mee te maken. En de vraag is natuurlijk ook van, is het dan slecht? Hè? Is dat slecht om te doen? En eigenlijk, het korte antwoord is niet zo'n heel spectaculair antwoord is, dat weten we eigenlijk helemaal niet. Nee. Ja, want we weten dat LDL, je hebt ook verschillende vormen van LDL, het small dense LDL, dat zijn natuurlijk helemaal de bad guys. Hè, als het gaat over het LDL, want die kunnen nog meer schade veroorzaken.
Mm-hmm.
En het is gewoon onduidelijk hoe dat precies zit. En zij besluit dan eigenlijk ook haar betoog. Hè, zou je kunnen zeggen van, dit weten we niet. Maar één, als iemand een superhoog LDL heeft, vraag eens even wat eet iemand. Hè, dat scheelt je veel genetisch onderzoek en dat soort dingen en zorg. En misschien ook hele dure medicijnen.
Ja, zeker. Hè,
want dan ga je die PCSK9 gebruiken. En zegt zij wel heel duidelijk, wat wel heel duidelijk bewezen is, dat de dingen die je niet eet, hè, als je ketogeen eet, zoals brood en groenten en fruit en vezels, die hebben wel echt hele positieve effecten. Dus zorg in ieder geval voor volwaardige voeding.
Ja, ja. Ja, dat is een heel interessant artikel. Dat roept ik allerlei vragen op. Maar moet hij nu al gelijk adviseren om dat niet meer te gaan doen, geen ketogeen dieet?
Nou ja, andersom gezegd, ik zou het zeker, omdat het dus onduidelijk is. Hè, kijk, er zitten absoluut positieve dingen aan. Mensen vallen ervan af. Dat heeft een positief effect op de bloeddruk. Nou, dat weten we, hebben het net ook over gehad. Hè, heeft effect op cardiovasculair risico. We weten, hè, zoals deze onderzoeker zegt, we weten dus niet zo goed of die LDL-stijging hierdoor nu zorgt voor een verhoging van het cardiovasculair risico. Dat weten we niet precies. Anderzijds weten we natuurlijk wel, hè, dat mensen met bijvoorbeeld een familiaire hypercholesterolemie, hè, die niet roken, die slank zijn. Alles is zeg maar tip-top. Mm-hmm. Maar ook een hoog LDL hebben vanwege die genetische afwijking. Ja. Ja, die mensen hebben wel degelijk een zeer hoog cardiovasculair risico.
Nee, ja, precies.
Dus dat in het achterhoofd houdend, zou ik dit niet direct adviseren. En natuurlijk wel adviseren, ja, gezonde voeding. Hè? En natuurlijk, je moet geen 300 gram koolhydraten per dag eten. Zeker niet allerlei suikers. Maar vooral de positieve effect van de gezonde voeding is denk ik ook heel erg belangrijk. En dan, ja, dat. Dan, we gaan het forum. We gaan naar normaal bellen we jou natuurlijk,
ja,
Martin.
Ja, maar dan zit ik hier al. Hè?
Dus... ja, precies. Dus nu dachten we gaan Jan Westrik bellen, ja, jouw forumcollega.
Inmiddels het Jan de helft van de forumvragen. Dus
exact,
wordt eindelijk
exact,
de tijd dat hij het podium op mag.
Opvallende dingen van het forum.
Hey, met je Westrink.
Hey Jan, dag. Leuk dat je er bent.
Hey, met Martin. Je bekende geluiden.
Ja.
Hey Martin.
Onze forumcollega. We zijn een beetje met z'n drieën dat we alle vragen beantwoorden.
En, ja, heerlijk. Ja, ik heb net ook even een half uurtje achter gezeten.
Oké. Heb je mijn mooie vragen weggepikt. Dat is natuurlijk jammer. Maar Jan, heb jij nog wat leuke dingen gezien op het forum de afgelopen week?
Alleen maar. Ik heb natuurlijk heel veel leuke diabetes dingen gezien. En ik heb ook wel best wat leuke vragen gezien die natuurlijk een beetje aanhaken bij de veranderingen in de CVRM-richtlijn van afgelopen september. En ik denk eentje die wel het aardigste is namelijk. Want ik zit daarmee van hoe ik dat nou moet gaan vertellen. En ik snap dat iedereen twijfelt. Dat is, we hebben natuurlijk in die nieuwe CVRM-richtlijn hebben we een nieuwe scoretabel. Die heb je denk ik ook wel gezien. Hè?
Ja,
zeker. Gewoon de score
2. Score 2.
Score 2. Ja. En die is helemaal nieuw en helemaal Europees en veel beter. Maar die kan een trucje wat in de oude scoretabel nog niet kon.
Nou, vertel.
Nou, daar komt ie. Nou, je hebt je er vroeger vast wel eens aan bezondigd. Maar die oude scoretabel, die mocht je niet gebruiken als je al wel medicijnen gebruikte.
Mm-hmm. Nee, precies.
Dus die mocht je alleen maar gebruiken als je gewoon echt helemaal blank en vrij, laat maar zeggen, zonder pilletjes bij de dokter kwam. En zei van, oh, wat is mijn risico? Dan mag het.
Ja.
Maar in die nieuwe tabel mag dat wel. Dus dan mag je gewoon al pillen hebben en dan mag je opnieuw risico's uitrekenen.
Ja, en dat kan natuurlijk ingewikkeld zijn, denk ik.
Ja, joh, maar kijk, weet je, de eerste vraag is dat van, ja, hoe lang moet ik dan mijn pillen gebruiken voordat ik dat risico kan berekenen? En als ik mijn pillen verander, hoe snel verandert mijn risico ook? Nou, dat zijn hele moeilijke vragen, dat kost waarschijnlijk al jaren. Maar laten we eens even uitgaan, er komt iemand op je spreekuur en die heb jij een paar jaar geleden, heb je die medicijn geschreven voor bloeddruk bijvoorbeeld, naast leefstijl, hè, want bloeddruk is supergevoelig voor leefstijl. En die komt in je spreekuur en je wilt toch een keer dat risico uitrekenen. Nou, vroeger met die oude scoretabel kon je dat niet uitrekenen. Dat deden we wel, maar dat was fout. Het risico wat eruit kwam, dat was waarschijnlijk, dat schat hem te laag in. Maar in die nieuwe tabel kan het wel. En dan kun je dus het eigenaardige ding krijgen dat iemand een medicijn heeft en dat je een risico gaat uitrekenen en dat het risico dan vervolgens laag lijkt. Of in ieder geval dat het of matig verhoogt bijvoorbeeld. Hè? Dus dat je dan denkt van, nou, ik hoef niks te doen.
Door bijvoorbeeld een bloeddrukverlager, zeg maar. Dat de bloeddruk behandeld is en dan zakt het risico naar beneden. Bedoel je dat?
Ja, en dan denk ik, nou, dan is er niks aan de hand. En dan wat ik nu wel eens op het forum tegenkom, maar ik merk het ook al bij, als ik met collega's er wel eens over praat, die zeggen van, nou, ik heb de bloeddruk behandeld, het risico was te laag. Dus voor de rest hoef ik niks te doen.
Ja, dat is de koor op de molen van de mensen die denken dat ze last krijgen van cholesterolverlaging.
Ja, kijk, en dat is natuurlijk een beetje het onderliggende toontje wat er wel achter zit. Hè. Het is natuurlijk nooit andersom. Hè, van mensen zeggen, ik heb het cholesterol behandeld, het risico is laag, dus ik hoef de bloeddruk niet te behandelen.
Nee.
Eigenlijk wordt het natuurlijk andersom gebruikt. En ja, ik vind daar natuurlijk wat van over bijwerkingen van statines. Maar ik denk ook dat er ook een eigenaardige denkfout in zit. Want stel je nou voor, er komt een man op jouw poli en die heeft een BMI van 40 en die rookt. En die heeft een LDL van 5. En die heeft en die is dus vrij jong nog. Hè? En die heeft een bloeddruk die net wat te hoog is. En die heb jij ooit een bloeddrukpilletje gegeven. En dan ga je hem nu uitrekenen in de calculator. En dan komt het risico wat eruit komt is relatief laag. Want het komt vooral omdat die man natuurlijk vrij jong is.
Ja, ja.
En dan zeg je eigenlijk, want het 10-jaarsrisico als je 40 bent, is natuurlijk hartstikke laag. Hè? Dus als je, dan zeg je, nou, het risico is laag. Ik heb het risico mooi laten dalen met het bloeddruktabletje. Nou, tot de volgende CVRM-controle.
Ja, Ja.
Maar ik denk dat niemand dat doet.
Nee, precies. Nee. En ik hoor je zeggen van, luister, dan blijf je toch zeggen, je moet stoppen met roken. Hè? En dus dat begrijp ik goed van, je moet toch alle aspecten aanpakken. Ook al maak je met de ene het risico al een beetje lager. Toch?
Ja, want we doen cardiovasculair risicomanagement. Hè? We doen natuurlijk niet risicofactormanagement. We doen niet maar één factor en de rest laten we lekker zitten.
Ja.
Kijk, ik denk dat iedereen al zegt, dat iedereen met iemand gaat praten over GLI. Ik denk dat we gaan praten over motivatie bij de patiënt zelf, over stoppen met rokenprogramma's. Daar gaan we allemaal tijd aan besteden en terecht. En tegelijkertijd is het natuurlijk ook van, ja, weet je, als je weet dat je LDL ook heel hoog is bijvoorbeeld, dan is het ook wel misschien een goed idee om ook over dat soort dingen te gaan praten, wat je daaraan kan doen.
Ja.
En dus ik zou het een beetje jammer vinden als we de scoretabel, nou, met al zijn mogelijkheden, waar ik heel blij mee ben, eigenlijk een beetje misbruiken om iets goed te praten wat we stiekem aan het doen zijn.
Dus, als je het in één zin moet samenvatten, wat gaan we nou morgen doen met die scoretabel als het risico toch een beetje lager is door dat ene bloeddrukpilletje?
Nou, je kunt eigenlijk twee dingen doen, denk ik. Hè. Je kunt je nog eerst een keer afvragen, moest ik die bloeddruk wel behandelen?
Ja.
Dat moeten we ook wel eens vaker over hebben. Hè. Bloeddruk wordt heel vaak ook behandeld zonder dat we een scorerisico uitrekenen.
Dus,
nou, daar zegt de richtlijn over dat dat niet altijd hoeft. Hè. Niet alle bloeddrukken tot 160 hoeven te behandeld te worden. En hoewel ik wel ook een voorstander ben om het laagdrempelig te doen. Maar ik zou je eerst afvragen, was het wel nodig om de bloeddruk te behandelen?
Ja.
En het tweede is, als je toch bloeddruk behandelt, denk er dan ook over na dat al die andere factoren ook te doen. En laat je dan niet afleiden door dat het risico op dat moment laag is.
Ja.
Want zeker bij jonge mensen kun je heel veel winnen.
Ja.
En dan kom je gewoon weer terug natuurlijk op het lifetime denken. Dat als je zo iemand in een lifetime calculator zou invullen, dan zie je dat op de lange termijn er heel veel winst te halen is.
Ja, nou super duidelijk.
Ook als je die andere dingen verandert.
Ja.
Dus ga van het initiële risico uit en de initiële waardes die te hoog zijn, beide behandelen.
Oké. Okay.
Klopt, klopt.
Nou, super.
Klopt helemaal.
Mooi, dankjewel Jan. Dan spreken we jou vast weer een andere keer.
Ja. Nou,
tot later.
Mag ik nog een kleine teaser doen aan het einde van dit korte gesprekje?
Vooruit.
Ik zat er net nog even naar te kijken, want ik krijg best ook wel eens natuurlijk een keer vragen over YouPrevent online. En ik zat even naar te kijken op de website. Misschien hebben sommigen van jullie ook al wel een mailtje gekregen, maar de website is veranderd. En er zijn nu een aantal calculatoren, dus een aantal sommetjes zijn veranderd. Score 2 staat er nu al op, hè, wat we nu in Nederland gebruiken. Maar ook een aantal van de andere modellen zijn veranderd. Dus je hebt nu een beter... Ja, je hebt nu een beter model voor 10-jaars risico bij diabetes, score 2 diabetes. Maar ook de lifetime modellen voor mensen met diabetes en zonder hart- en vaatziekte of diabetes. Die zijn ook veranderd.
Ja,
dat is mooi.
Best aardig.
Nou, dat is,
de hele website is vernieuwd. Een reden om weer een keer te kijken.
We gaan weer eens kijken.
Gaan we doen.
Ja? Hey, dankjewel. Oké.
Dankjewel.
Doe het graag. Fijne dag. Hoi.
Nou, mooi. Jan kan dat weer goed vertellen. Zit helemaal in de materie.
Ja.
En we zijn aan het einde gekomen van de podcast. Laatste podcast van het jaar.
Ja.
Ik vond het weer leuk.
Zeker leuk. Voor mij de eerste keer om te doen. Dus
ja, precies. En ik zou zeggen, nou, fijne feestdagen voor iedereen.
Insgelijks. En vergeet niet even een review achter te laten.
Dat is altijd leuk. Vinden we leuk.
Zeker.
Ja? Nou, tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.
En dan nog een laatste mededeling. Wij van Langehans zijn een groep vakgenoten met een hart voor de eerste lijn, bestaande uit kaderhuisartsen, praktijkondersteuners, diabetesverpleegkundigen en internisten. Voor meer informatie over Langehans en onze boeken, cursussen en andere materialen voor de huisartspraktijk, ga naar langerhans.com.